Het is 3:05. Dat betekent dat we nu gaan beginnen. Als je staat, zoek een plek. Als je praat, hou je mond. Welkom allemaal. Welkom in de Vineyard. In de Vineyard gemeente van Wageningen en omstreken. Een speciaal welkom als je hier vandaag voor het eerst bent. Je hoeft je niet voor te stellen, maar het is wel goed als je even om je heen kijkt. Ken ik iemand nog niet? Heb ik iemand nog niet vaker gezien? En zeg die persoon dan even welkom later na deze dienst. Een speciaal welkom. Dank jullie wel. Een speciaal welkom aan Michael en Linda en de familie Prins als geheel. Welkom terug uit Indonesië. We zijn dus begonnen met het welkom. Ik zal zo openen met gebed. En wat kunnen we verder verwachten in deze dienst? We gaan samen zingen, ook met de kinderen. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst. En dan gaan we hier en zij op hun eigen plek verder met onze Heer te aanbidden. We gaan luisteren naar Menno, die zal spreken over onder andere Hosea en het thema waar het nu over gaat in deze diensten. We zullen ook tijd nemen, er zal gelegenheid zijn althans voor een tijd van bediening. Dat gebeurt daar in die hoek van de zaal of aan die kant van de zaal. Er zullen ook mensen zijn, als je straks gebed wil in reactie op de preek of voor iets anders, om met en voor je te bidden. En ik zal aan het eind van de dienst, of Menno, een van ons tweeën zal jullie zegenen. En dat is de afsluiting van de dienst. Maar daarna gaan we verder hiernaast met een tijd van ontmoeting. En ook in het kader van eat and meet, dus eten en ontmoeten. En dat vloeit moeiteloos in elkaar door. Maar eerst wil ik graag beginnen met gebed en daarna mag Jasper en zijn team ons leiden in de aanbidding. Heilige Geest, we willen u welkom heten in ons midden. En ook verwachten dat u werkt en al aanwezig bent onder ons, in ons. Dank u dat u Jezus verhoogt en ik dank u, Heere Jezus, dat u in ons midden bent. Dat u onze Heer bent, onze Verlosser, dat we u mogen kennen en u ook mogen beleven in ons leven, ook deze middag. We zegenen deze dienst, of ik zegen deze dienst en ik dank u dat u hier in ons midden bent. En ja, dank u voor wie u bent, Heere Jezus. Amen.
Goedemiddag allemaal. Ja, wat zegt de aanbiddingsleider altijd als eerste? Yes! 2.1. Oh. Het eerste liedje wat ik doe heet Stemmen. Dat was hem al. Een tweede liedje.
En altijd is er wel een goede reden om weer voor u te zingen. Als je om je heen kijkt, zijn er allemaal fantastische dingen. Buiten spelen in de zon of springen in de plassen met regen. Lekker warm douchen, ook al is de gasprijs zoveel gestegen. En al is de reden nog zo klein, ik word blij van dankbaar zijn. Je boterhammen, de belegde kant opeens naar beneden. Is het niet je moeder, dan is vast je hond wel heel erg tevreden. Mocht je langer op blijven om weer eens een hoofdstuk vet te lezen. Eindelijk hoef jij je speelgoed eens met niemand anders te delen. Kleine broertje of je zusje je weer eens te vervelen. Bedenk dat je naast ruzie maken ook misschien nog samen kan gamen. Dan mag je in een pretpark gratis elke attractie proberen. Mag je bij je favoriete oom en tante blijven logeren. Al is de reden nog zo klein, ik word blij van hoe dan.
Goed. Het is bijna tijd voor de kinderen om naar hun eigen dienst te gaan. En ik merk dat jullie niet kunnen wachten. Maar Anja wil nog graag iets meer vertellen. En ik denk dat het vooral voor jullie papa's en mama's bedoeld is. Maar jullie mogen ook heel goed opletten.
Ja, het is weer zover. De kinderen mogen zo weer naar hun eigen dienst. En ik ga even vertellen waar iedereen naartoe mag. Dat is ook heel handig om te weten. Vooral voor de vaders en moeders. De baby's mogen hier achter. En dan de peuters, die mogen met mij en Irene zo mee naar hier weer achter. Dan hebben we de onderbouw. Die mag linksaf naar de kelder samen met... Even spieken. Ja. Marijke en Ans worden ik. Ja. En dan mogen de bovenbouw, die mag dus mee naar de band op sokken. Met, ja, daar zijn de sokken al. Ja. En daarna zullen je dit en je dit jaar met hun meegaan naar hun eigen dienst. Nou, voor de peuters is het leuk, want wij gaan het hebben over de liefde. Want het is ook bijna Valentijnsdag. En dan gaat het ook allemaal over lief zijn voor elkaar. En van wie je heel veel houdt. Dus daar gaan wij het over hebben vandaag. En ja, dat wordt denk ik heel speciaal. Dus veel plezier allemaal.
Terwijl jullie naar jullie dienst gaan, ga ik even voor jullie bidden. Maar daar hoef je niet op te wachten. Ga gewoon. En als ik... Er wordt dus een lekker chaosgebed, maar dat geeft niet. Want dit is net zo'n moment om, nou ja, om dat precies te doen. Dus God hoort toch wel wat ik zeg. Dus wie ouder of kind is en naar de dienst gaat, ga. De rest bid met mij mee om hen te zegenen. Heere Jezus, dank u wel voor zoveel kinderen in ons midden. Dank u wel dat ze nu allemaal naar hun eigen plek mogen gaan. En dat ze tegelijkertijd deel zijn van deze gemeente. En we bidden dat u hen zegent. Dat u hen ook verbindt met wat wij hier met elkaar beleven. En ons ook met hen. Dank u dat waar ook in dit gebouw we bij elkaar zijn in uw naam. U in ons midden bent. Amen.
aanwezig. Uw aanwezigheid is heilig. Kom als het vuil van ons af. Want u bent God en u bent is heilig. Kom als het vuil van ons af. Want u bent God en u bent waardig. U bent de God die ons vergaf. Dank u Heer. U bent onze koning, leggen onze koning voor u neer. O waar, waar, is het waar? 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 U voelen of dat ze ver weg zijn of dichtbij. Ongeacht welke situatie we zitten. Waardig bent u, Jezus. Waardig bent u, Jezus. Zullen we nog een keer zingen, waardig is het Lam. Waardig,
of enduring love.
Zullen delen. Dan nodig ik je uit om naar Nico toe te gaan daar. Ik heb het gevoel dat de Heer wil spreken tot ons.
to love and joy. You are good, you are good, and to love and joy. You are good.
Dit, ja. Vanochtend kreeg ik de volgende tekst. Toen zei God, kijk maar even in Johannes 14. En daar staat, als ik in mijn Vader ben en u in mij, ben ik in u. En als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. En mijn Vader zal van hem houden en samen zullen wij bij hem komen wonen. Maar wie niet van mij houdt, trekt zich niets van mijn woorden aan. En verderop in Johannes 15 staat, wie geen vrucht draagt, of wat geen vrucht draagt aan de wijnstok, maakt hij weg. En wat wel vrucht draagt, snoeit hij om meer vrucht te dragen. Dus mijn indruk hierbij was van, wij kunnen niets uit onszelf, maar alles kunnen we alleen door Jezus doen. En een rank kan niets uit zichzelf. Hij moet in de wijnstok blijven om vrucht te dragen. Dus het is heel belangrijk. Blijf in die liefde en blijf dicht bij Jezus. En van daaruit kunnen wij leven. Ik heb net een tijdje gehad dat ik even iets verder van God dicht verwijderd was. En ik merkte vanochtend, zei dominee Schuller in Oude Hofbouwen, lees ik je Bijbel elke dag. Dus dat heb ik vanochtend weer gedaan. Dus,
Trouwens mooi van dat snoeien, dat herken ik wel. Afgelopen week reed ik op de snelweg en dat ging me net goed. En ik moest volledig in de remmen. En ik dacht, het is een halve meter of een meter over. En het ging gelukkig goed. En ik kwam op mijn werk en zat huilend in de auto. En ik zei tegen God, ik weet niet of ik nog wel wil bidden. Want in de afgelopen 2 maanden ben ik voor een aantal dingen aan het bidden met mensen om me heen. En ik merk dat ze consequenties heeft in mijn dagelijks leven. En dat is heftig. En Arnold, dank je wel. Want het herinnert me ook aan dat God aan het snoeien is. En om meer vrucht te dragen. Maar het mooie is dat ik de volgende dag of een paar dagen later leerde. Dat als ik niet de kracht heb om te bidden, dat er mensen zijn die voor mij willen bidden. Dat ik aangemoedigd werd om naar andere mensen toe te gaan en zegt, als ik het niet red, wil je met mij samen bidden, ook voor mij, dat ik door kan gaan met bidden, omdat ik eigenlijk niet meer durf. Omdat ik de intimidatie merk. En ik kan me voorstellen dat je in je leven momenten hebt dat je denkt, ik kan eigenlijk niet verder. Dat kan met bidden zijn, dat kan met iets anders zijn. Maar er zijn de mensen die echt met jou in dat gat willen staan. En ik wil je aanmoedigen om die beweging te gaan maken, om die mensen op te zoeken. En ik weet dat er mensen kunnen zijn die al voor je bidden. Maar het kan soms ook heel goed zijn om naar die mensen toe te lopen en zeggen, wil jij voor mij bidden? En dat kun je het soms uitleggen wat er is of helemaal niet. Maar er zijn echt mensen die met jou in dat gat willen staan.
Ik hoorde tijdens een van de liederen steeds het woord Sela. En dat betekent volgens mij iets als pauze. En in de Passion Translation staat er heel mooi, pause in his presence. En ik denk dat dat een uitdaging is die God ons geeft. Om niet alleen zoals hier af en toe even een moment te nemen. Om echt te beseffen dat hij er is en hij zijn tegenwoordigheid hier ook onder ons is. Maar om dat ook door de dag heen, door de week heen, af en toe even gewoon te beseffen. Even stil te staan. Hij is erbij. Hij is er gewoon bij. Altijd.
Fresh wind.
als geluid er schijnt. Puur geld. Dwars door het vuur. Maak ze mij rein en puur. Ik stek mij
me. Ook denken aan dat heel vaak zingen we dit lied en dan dat als ik denk dan vaak dat je de Heer je stuurt naar exotische plaatsen en dan ga je allemaal als zendeling en ik ga, maar weet je, soms roept God je gewoon ook op om te genezen. Soms leidt God je ook gewoon naar genezing en soms is het volgen van Jezus het aangaan van je pijn.
Hij belooft ook om voor ons uit te gaan. Hij laat ons niet alleen gaan. Hij gaat voor ons uit.
We hebben net een aantal liederen gezongen en tijdens het eerste lied dacht ik, laat ik delen waar het staat. En toen ik het ging lezen, toen kwamen er ook een aantal gedachten bij mij boven om te delen. Het heeft namelijk te maken met het verhaal over de inwijding van de tempel. Dat staat in 2 Kronieken 5. En wat mij opviel waren twee dingen. Allereerst als de ark in de tempel is neergezet en de priesters komen naar buiten. En dan staat er in vers 13, toen ze samen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen om de Heer te loven en te prijzen en de stem verhieven bij trompetten, cymbalen en andere instrumenten en de Heer aldus prezen. Want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Toen werd het huis van de Heer, vervuld met een wolk. Zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis Gods vervuld. En dat is iets wat we ook nu mogen verwachten. En elke keer als we samenkomen, als we eenparig onder begeleiding van muziek God loven, dat hij komt als een wolk. Hierna bidt Salomo een lang gebed. Lees dat in 2 Kronieken 6. Het is een bijzonder gebed. Als hij klaar is met dat gebed, gebeurt er weer iets bijzonders. En dat wil ik graag voorlezen. En heeft ook te maken met wat Giel net deelde. Over als het vuur. Voor vuur is brandstof nodig. En dat kunnen onder andere de dingen zijn waar we graag mee af willen rekenen. Waar we een einde willen hebben in ons leven. In 2 Kronieken 7 staat, zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. Ik weet niet of dat opnieuw is, of dat het nog steeds is, of dat het krachtiger was. Maar het staat er in hetzelfde gebeurtenis voor de tweede keer dat dat gebeurde. En in dit geval staat er dat de priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan. Want de heerlijkheid des Heren had het huis van de Heer vervuld. En daarna gaat het verder. Maar dat mogen we beleven met elkaar, daar mogen we naar uitzien nu. Terwijl we bij elkaar zijn, maar elke keer. En ook om aan te sluiten bij wat Christine zei. Als we pauzeren in Gods aanwezigheid, er kan precies hetzelfde gebeuren, ook al zijn we dan alleen. Jullie mogen doorgaan. En anders mag Menno het woord nemen. Dus kijk maar hoe het gaat.
You are good, and your love and your grace. You are good, you are good, and your love. You are good, you are good, and you are.
Net zongen we, if you lead me, Lord, I will follow. Where you lead me, Lord, I will go. En ik ga niet de hele preek doen die ik had voorbereid, want daar hebben we geen tijd voor. Dat is ook helemaal niet erg. Dat komt in de volgende zondag wel. Maar een van de teksten die ik in gedachten had, of een van de uitspraken die ik in gedachten had, die hoorde ik van de week. En ik weet niet, het zal waarschijnlijk uit een Joodse geschrift komen. May you be covered by the dust of your rabbi. Dus nog een keer. May you be covered by the dust of your rabbi. Dat jij bedekt zult mogen worden door het stof van je rabbi. En het beeld wat daarbij hoort is dat in de Joodse traditie. Ik heb me laten vertellen dat kinderen vanaf heel jong tot een jaar of 12, worden naar, in de orthodoxe traditie, naar de Torah-school gestuurd en leren daar eigenlijk de hele Torah, de wet van Mozes, uit hun hoofd. En als een leerling heel goed is, dan mag hij naar zijn 12e doorgaan en dan leert hij ook de profeten nog eens uit zijn hoofd en de boeken van wijsheid, spreuken en psalmen. En als een student dan ik weet niet of het nou gaat om met kop en schouders qua intelligentie boven alles uitsteken, maar waarschijnlijk meer gaat het dan om toewijding. Dan kon het voorkomen dat een rabbi, een leraar, tegen zo'n student zou kunnen zeggen, volg mij. En het volgen waar dat dan over gaat, dat is dat een student zo goed als dag en nacht met zo'n rabbi optrekt. Overal over de weg achter hem aan schokt. Vandaar dat mogen het stof van jouw rabbi jou bedekken. Dan denk je van, jakkes, al stoffig en zo en gedoe. Maar wat er gebeurt door een dergelijke manier van volgen, van optrekken, is dat studenten van zo'n rabbi leren niet alleen maar de boeken van de Bijbel kennen. Ze leren een leven leven. Ze kijken in alles mee. Ze zien hoe de rabbi met zijn vrouw omgaat, met zijn kinderen, hoe hij zijn brood eet. Je zou bijna zeggen, wanneer hij naar de wc gaat. Alles zien ze. En over alles mogen ze vragen stellen. In alles mogen ze met hem in gesprek. En daardoor ontstaat een leven. Ja, zie je langzaam maar zeker het leven van die rabbi weer spiegelt in het leven van zijn volgelingen, zijn discipelen. En dat is een van de punten die ik vandaag naar voren wou brengen. Jezus die heeft hetzelfde gedaan met zijn discipelen. In Marcus hoor je dat als een refrein voortdurend terug. Jezus die zegt op een gegeven moment tegen elk van zijn discipelen, kom, volg mij. En er is iets geks aan de hand, merkte ik in in ieder geval in onze tijd. Ik weet niet hoe lang dat al zo is. Misschien volgens sommigen een eeuw. John Mark Comer heeft er net een leuk boekje over geschreven. En daar noemt hij volgens mij zo'n beetje 80 tot 100 jaar. Sinds die tijd is er een soort van evangelie ontstaan in onze boodschap. Waarbij het eigenlijk gaat over als je maar in de hemel komt. En met andere woorden, op het moment dat jij wilt geloven dat Jezus de Zoon van God is die voor jouw zonde aan het kruis is gegaan, en je wilt het in gebed belijden, en je doet dan een beetje je best om regelmatig in de kerk te zijn, bij wijze van spreken, dan is je toekomst is gegarandeerd. Nou, dat is niet heel bewust zo versmalt in de loop van de tijd, maar ik weet wel dat ik herinner mij dat ik, toen ik bij Youth for Christ betrokken raakte in evangelisatie en dat soort dingen, dat het eigenlijk wel was wat we aan het doen waren. We waren niet mensen aan het uitnodigen per ongeluk in de zin van kom en volg Jezus. Of kom met ons mee om Jezus te volgen. Maar we wilden eigenlijk hen leiden tot een eerste keuze. En vaak bleef het daar ook bij, die eerste keuze. Nou, als je het Nieuwe Testament leest, als je het Oude Testament leest, dan zie je dat dat niet voorkomt in de Bijbel. Een dergelijke manier van volgen. Dat wil zeggen, het is niet de weg die God wijst in de Bijbel. De weg waar het over gaat, is een weg van een discipel met zijn rabbi. Die achter de rabbi aangaat en die ja, zo dichtbij wil zijn, dat die langzaam maar zeker stoffig wordt van die rabbi, bestoft wordt. Wat is een leukere uitdrukking? Dat hij ermee besmet wordt met het leven van die rabbi, dat hij erdoor geraakt wordt. Nou, houd dat even in je gedachten, dat het may the dust of your rabbi, may you be covered in the dust of your rabbi. We hebben het twee weken geleden inmiddels alweer, was het twee weken? Ja. Hebben we het gehad over Hosea. En dat ging met name vanuit God wil ons helemaal. En ik wil er een paar dingen uitlichten. En volgende week dan in de online dienst zal ik het verhaal even helemaal compleet maken. Maar anders zou het nu te veel zijn. Maar als je Hosea doorleest, Michiel heeft dat vorige keer een beetje al gezegd, er is de eerste blokjes, de eerste stukjes van Hosea zijn eigenlijk het verhaal van hoe God Hosea een opdracht geeft, een profetische opdracht geeft, om te trouwen met een vrouw waarvan hij eigenlijk van tevoren wist, die gaat mij niet trouw zijn. En het verhaal van hoe dat Hosea door de ziel snijdt wat er gebeurt. Hij heeft kinderen met haar en ondertussen ziet hij en merkt hij dat ze overspel pleegt, dat ze hem niet trouw is. En hoe God dan door Hosea's pijn heen naar zijn volk probeert duidelijk te maken, dit is wat ik voel als ik kijk naar hoe het gaat tussen jullie en mij. En vervolgens zie je in de tweede helft van het boek zie je hoe er eigenlijk een aantal gedichten, liederen klinken die pijn weergeven en bezingen. Als je het boek doorkijkt, dan zijn er een aantal sleutelteksten. En ik wilde die doornemen, maar er zijn er te veel. Eentje waar ik even met jullie bij stil wil staan is dat God op een gegeven moment in Hosea 6 vers 6, en ik zal er even naartoe scrollen, dan kun je hem meelezen, dat God op een gegeven moment dit zegt: in liefde heb ik hem behagen, niet in slachtoffers, kennis van God en niet in brandoffers. En ik denk dat wat je zou heel goed kunnen zeggen van hey, hoe terecht is het om als het thema zou zijn is God wil ons helemaal, dat we een Bijbelboek als Hosea nemen. Dat beeld wat daar neergezet wordt, hoe herkenbaar is dat? Ik hoop van ganse harte dat niemand van jullie betrokken is in overspel. En als dat wel zo is, dan hoop ik van ganse harte dat je daar zo snel mogelijk mee stopt. Maar ik weet, denk ik, dat dat voor een heel, ik hoop iedereen van ons niet aan de orde is. En het zal ook niet voor elke Jood in die tijd aan de orde zijn geweest. Dat overspel gaande was in de letterlijke zin van het woord. En toch spreekt God door dat beeld tot zijn volk. En waarom zou dat dan een goed beeld kunnen zijn voor wat God wilde zeggen? Ik denk omdat God duidelijk wilde maken waar ik het daarnet over had. Van, hey, het gaat niet over een schietgebedje, een soort garantie kopen doordat je bepaalde dingen doet en daardoor denkt dat je je eeuwigheid hebt geborgd. Het gaat over een liefdesrelatie die ik met je wil hebben. Het gaat over een leven met mij, waarin het niet alleen vorm is, slachtoffers, brandoffers, een hele rite waar het volk Israël zich aan probeerde te houden waarschijnlijk, een groot deel van het volk ook in die tijd, maar het gaat over liefde. Ik wil jou lief hebben, zegt God tegen zijn volk, tegen mij, tegen jou, en ik wil jouw liefde ontvangen en voelen en meemaken. Het gaat over kennis van God, en wat bedoelt de Bijbel daar over het algemeen mee? Dat is niet de boeken van Mozes uit je hoofd kunnen citeren. Dat is prima als je dat kunt en wilt. En als je, dat is eerbiedwaardig misschien zelfs om. Maar het gaat over kennen zoals geliefden elkaar kennen. Zoals een vader zijn kind kent en een kind zijn vader kent. Zoals ik zat daarnet hier met Jody op mijn schoot. Zoals Jody en ik elkaar een beetje kennen, steeds beter. En het moment waarop Jody, op het moment dat ik daar achter loop, zich omdraait en allemaal vreemde opa. En ze strekt haar handen uit en ik mag erop tillen. En dan gebeurt er wat bij mij en er gebeurt wat bij haar. Gekend zijn en geborgen zijn en ontvangen zijn. God zegt eigenlijk, dat is waar het mij over gaat. Het snijdt me door mijn ziel als er eigenlijk in het gewone leven voortdurend zo'n afstand is. Voortdurend eigenlijk meer vorm is dan relatie. En het woord wat in de Bijbel voor relatie wordt gebruikt, dat gaat heel ver. Dat is het woord yada. Dat is, je zou kunnen zeggen, de diepste vorm van verbonden zijn, van aanbidden. Dat is verbonden zijn op het niveau van gehecht zijn. Van hetzelfde woord wordt gebruikt voor gemeenschap hebben tussen man en vrouw. En het gaat niet over seks. Het gaat over zo verbonden zijn dat je elkaar, dat je helemaal tevoorschijn komt. In elk opzicht, ook fysiek. En dat is waar de Heer naar verlangt, naar ieder van ons. Dus op het moment dat het gaat over God wil ons helemaal, dan is de essentie van het boek Hosea, en ik denk ook de essentie van de vraag die God ons stelt, wil je tevoorschijn komen? Nou, dan ga ik weer even springen in mijn mooie aantekeningen, want er staat een heel beroemde tekst in het begin van Hosea, die ken je denk ik wel, deze. Daarom zal ik haar lokken en haar leiden naar de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Vorige keer heeft Michiel Joke op een gegeven moment kort geïnterviewd en toen hebben zij iets verteld over de dingen die zij tegenkomen in de pastorale praktijk van Bureau Nij. Of pastoraal, het is de relatiebegeleiding die ze daar doen. En hoe in het geval van huwelijken, relaties tussen man en vrouw, die stuk gaan door overspel, hoe ongelooflijk ingrijpend en moeilijk dat is. Maar ik weet nog, dat raakte me heel erg dat Joke op een gegeven moment zei, als je al wilt werken aan een oplossing van zo'n breuk, dan moet je naar de reden toe. Hoe komt het nou dat de ene partner achter de rug van de ander ergens anders iets aan het zoeken is en zo'n breuk veroorzaakt? En ik denk dat als het gaat over mij, over jou, over ons leven, hoe zou jij of ik terecht kunnen komen in een levensstijl als het gaat om je geloof, waar God eigenlijk van zegt, voor mij voelt dat net zo afstandelijk als wat Hosea voelde met zijn vrouw. Het voelt alsof er een afstand is, nee, dat er een breuk is zelfs. Hoe zou dat kunnen komen in mijn leven? Hoe zou dat, dat zal bijna altijd te maken hebben met dezelfde soort dingen. Joke zei, herinner ik me nog vorige keer. Het zijn vaak dingen, verlangens, behoeftes, die de ene niet tegen de ander durft te zeggen of wil zeggen. Omdat je denkt dat de ander dat niet kan vervullen. Of misschien raar vindt of wat dan ook. Ik weet niet welke woorden je toen allemaal gebruikte. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb vrij lang, denk ik, achteraf zo'n leven geleid van afstand tot God. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar op een bepaalde manier in relatieve onschuld of onwetendheid. Omdat ik zelf eigenlijk helemaal niet door had welke onderhuidse dingen ik eigenlijk allemaal verlangde of wilde of wat mij dreef. Ik kwam heel jong tot geloof, toen ik nog een puber was eigenlijk. En er waren allerlei dromen. Er was heel veel stormend drang in mijn leven. Waardoor ik wilde, een heleboel dingen wilde ik. En ik wist eigenlijk tegelijkertijd niet zo goed wat. Ik heb 8 jaar op het conservatorium gezeten, omdat ik zag in de koffiebar dat daar met muziek en met drama een heleboel goed werk werd gedaan door evangelisatie. Dus ik dacht, oh, dat wil ik ook. Oké, hoe moet je dat dan doen? Nou, dus die jongens met die gitaren en zo, ik kan een beetje gitaar spelen. Dus heel hard geoefend met tokkelen enzovoort. En op een gegeven moment zei mijn leraar, moet je niet eens naar het conservatorium. En ik zat daar en ik dacht, oh ja, maar die moet ook elektrisch gitaar kunnen spelen, zag ik in de koffiebar. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan mijn hoofdvakleraar, ik weet nog, derde jaar geloof ik. Wanneer gaan we nou eens aan die elektrisch gitaar beginnen? En hij zei, nou, dan zit je toch echt op de verkeerde opleiding. Dat doen we hier niet, dit is klassiek. En daar zat ik, ik had al heel veel jaren, inmiddels 2 jaar vooropleiding, 2 jaar gewoon hoofdvak. En nou, ik ben maar doorgegaan. En op een bepaalde manier verdwaald. En op een bepaalde manier ook weer van toch met een bepaalde bezieling. En ik had nauwelijks in de gaten, wat speelt er eigenlijk allemaal in me? Ik heb doorgehold. En pas veel later, ik weet niet precies waar dat begonnen is, maar kwamen er langzaam maar zeker momenten van stilte, maar ook momenten van woestijn. Van eigenlijk het gevoel hebben van, ik ben een beetje verdwaald. Ik weet niet meer zo goed, waar ben ik nou? En waarom doe ik dit eigenlijk allemaal precies? En ook als het gaat om het geloof, het gevoel van, ja, het is ook wel een beetje stil, als ik eerlijk ben. Niet alleen van God uit naar mij, maar ook wel van mij naar God. En ik denk dat als ik lees over dat dal van Achor, dan is dat misschien wel de plek waar die heel belangrijk is. Stilte in je leven. De plek waar het even niet zo... Er is niet zo heel veel afleiding. Er is ook niet zo heel veel zicht misschien. Alles is hetzelfde in de woestijn. En je wordt even stilgezet. Stilgezet. En dan staat er in het dal van Achor. En Achor, dat is de man die... Of het dal van Achor, dat is de plek waar de man die Achan heette... begraven is met zijn hele gezin. Achan was de man die toen Israël het beloofde land binnen was getrokken... en Jericho op een... bovennatuurlijke manier ingenomen was. Toen was het volgende plaatsje Ai aan de beurt. En iedereen dacht, ja, dat is een dorp, dat is een gehucht, dat is een kleine groep mannen heen en dan komt het allemaal goed. En ze werden verslagen. En het was een totale schande en iedereen had zoiets van, hoe kan dit? Wat is er mis? Heere God, hebt u ons niet geholpen? Waarom? En toen men bij God te raden ging, toen zei de Heer... dat komt omdat jullie gedaan hebben wat ik heel uitdrukkelijk had gezegd dat je niet moest doen. En dat was van die wereld die zij, ja, die als het ware, die door God, die van God verlaten en van God los was... daar had iemand spul van genomen en als een, ja, je zou kunnen zeggen als een verzekering, als een appel voor de dorst... in zijn tent, onder het tent, hoe noem je dat, het grondzeil, de kleden begraven. En die man die was Achan. Achan werd toen uiteindelijk gestenigd. En er werd een enorme steenhoop opgericht. En volgens de overlevering is die plek de plek waar die steenhoop staat. Dus op het moment dat daar staat, ik zal hen leiden naar die plek, naar het dal van Achor, dan... komt er een beeld op je af. Een beeld van... Hey, welke dingen zijn er nou onderhuids... die op spanning staan met mijn relatie met God... maar die ik eigenlijk niet durf te vertellen. Waar ik eigenlijk niet mee tevoorschijn durf te komen. Misschien de compromissen. Misschien de eigen plannen. Misschien... ik weet het niet, de onzekerheid. De angst. Misschien... omdat ik bang ben dat als ik dit aan God zou vragen, dat het tegen zal vallen. Dat hij me niet zal antwoorden. Janine heeft vorige keer iets verteld over haar spanning in haar relatie met God. Waarbij de vraag was, als ik nou echt tevoorschijn kom, blijft God dan? En ik weet niet, haar verhaal is haar verhaal, maar ik kon me er iets bij voorstellen. Ik dacht van ja, ik heb eigenlijk ook misschien wel zulke momenten... of zulke plekken in mijn leven. Als het grondzeil weggeslagen wordt. En wat kom ik dan ook tegen? Dingen waarvan ik me helemaal niet zo gerealiseerd had. Dat ik dat eigenlijk aan het doen ben. Dingen waar ik misschien voor schaam. Of waar ik bang voor ben. Vragen. Nou ja, vul het maar in. Iedereen heeft misschien zo dingen. En God zegt die plaats. waar je eigenlijk niet anders kunt dan tevoorschijn komen, die plaats ga ik maken tot een deur der hoop. Daar ga je ontdekken wat Janine in haar getuigenis vertelde. Ik ben er en ik blijf er. Ik ben voor jou en ik blijf voor jou. En er is genade. Als je tevoorschijn wil komen, dan is er genade en dan is er liefde. Dan is er voorziening. Dan is er yada, wat God betreft. Dan wil hij je in zijn armen sluiten. Jezus vertelt er ook een gelijkenis over, hè, de verloren zoon. Een verloren zoon die uiteindelijk zo verschrikkelijk smerig is, dat hij, en zo verschrikkelijk onrein, dat hij niet meer om te ruiken was, niet meer om aan te raken was. En dat hij uiteindelijk toch naar zijn vader toe gaat. Hij heeft een list bedacht. Maar wat gebeurt er? Wat doet de vader? Die omarmt zijn zoon. En ik denk dat dat Gods diepste verlangen is, als erin staat in Hosea 6 vers 6. Ik wil liefde met jou beleven. Ik wil je kennen en ik wil dat jij mij kent. En ik denk die uitnodiging die is er voor jou en voor mij in dit thema. God wil jou helemaal. En ik wil je eigenlijk uitnodigen om in die zin die hand te pakken, die uitnodiging aan te nemen en tevoorschijn te proberen te komen. Ik zeg het bewust zo, omdat het kostte mij jaren om me überhaupt te realiseren dat ik tevoorschijn moet komen. En ik ben heel erg dankbaar voor mensen om me heen die me af en toe tevoorschijn geroepen hebben, me soms ook geconfronteerd hebben met dingen die ik zelf niet eens zo helder had en in de gaten had. En doordat ze dat deden, lieten ze mij eigenlijk, ze sloegen het vloerkleed van mijn kamer op. En ze lieten me de gaten zien en de dingen die daarin lagen. Soms hadden ze helemaal gelijk, soms ongeveer gelijk. Maar het was wel nodig en het hielp me gigantisch. Met name als diezelfde mensen me dan de weg konden wijzen van, hey, nou moet je jezelf niet gaan verwerpen, nou is er genade van God. Dus ja, hoe doe je dat? Wij zitten niet in de woestijn op dit moment. Hoewel, je kunt vrij makkelijk op die plek komen, denk ik, als ik eerlijk ben. Merk ik steeds meer. Als je de moed hebt om gewoon ergens in de week, een dag, een half uur te nemen en dan naar een plek te gaan waar even geen afleiding is en dan stil te zijn en te zeggen, Heer God, hier ben ik. Ik wil graag bij u zijn. En ik zou je aanraden om dan één ding mee te nemen. Een kladblok en een papier en een pen bedoel ik. Of een potlood. En dan moet je eens opletten wat er allemaal gaat gebeuren met je. En wat er allemaal naar boven kan komen met je. En om dan die dingen gewoon eens op te schrijven. De dingen waar je je ontzettend zorgen over maakt. Ik merkte gisteren nog dat ik was bezig met hele andere dingen. Ik moest iets repareren in het huis. Over het algemeen dan gaan mijn handen aan het werk. En dan is er een deel van mijn hoofd wat blijkbaar tijd heeft. En ik merkte, ik was de hele tijd aan het denken over één persoon. En het duurde echt minstens een kwartier voordat ik door had dat ik dat aan het doen was. En ik op een gegeven moment de vraag van, waarom ben ik nou de hele tijd over hem bezig? En ik realiseerde me ineens, ik ben nog steeds heel erg boos op hem. Over dat wat hij gedaan had. En ik dacht van, oké, ik heb door wat er onder mijn vloerkleed ligt. Als ik dat niet doorkrijg, wat gebeurt er dan met me? He, uiteindelijk, met mijn hart, met mijn hoofd, zelfs met mijn lichaam. Dat soort dingen die blijven dan maar etteren. Mijn onderbewustzijn doet zijn best om het naar boven te duwen. En ik heb eigenlijk die soort stilte nodig om daar te komen. En eindelijk te zien, wacht even, er ligt iets onder het vloerkleed. En dan naar de Heer toe te kunnen. In dit geval niet in de eerste plaats om vergeving te ontvangen, maar om vergeving te geven. Om bij de Heer ook een beetje kwijt te kunnen hoe boos ik dan was en hoe fout ik dat vond enzovoort. En me gelijk te willen halen. En dan blijft het even een poosje stil. En dan is er op een gegeven moment een punt waarop ik mag vergeven. Maar waarop ik ook misschien wel durf te erkennen dat van mijn kant was het ook niet helemaal je van het. Nou, die ontmoetingen, dat is Yada. Maar daar heb je de woestijn even voor nodig. Dus ik wil je eigenlijk aanraden om dat te gaan doen deze week. Al is het maar één keer, maar misschien wel meer dan één keer. Marjan?
Wat ik zelf heb gemerkt, is dat ik ook moest weten hier dat God liefde is, zeg maar. En wat dat inhoudt vooral. Voor mij was liefde heel lang een theoretisch begrip. Zeker onvoorwaardelijke liefde, ik had geen idee. En ik denk van als je daarin ook echt misschien wat angstig of wantrouwig bent naar God de Vader. Vraag hem dat hij jou zijn liefde laat zien. En blijf het vragen gewoon tot je het ziet, zeg maar. Want hij gaat het je laten zien.
Dankjewel. Zullen we gaan staan? En ik wil graag twee dingen aan je meegeven als uitnodiging voor gebed daar eventueel. De ene is dat aanbod van genade. De zekerheid van, hey, als ik tevoorschijn kom, dan is het niet, dan is God liefdevol naar mij, wat Marjan deelde. Om misschien daar gebed in te ontvangen, dat we je zegenen, dat we je bemoedigen, dat we misschien zelfs de hand op je mogen leggen om daarvoor te bidden dat je dat zult leren kennen, als dat nodig is voor je, als je dat verlangt. En de andere kant, de stilte zegen. Dat klinkt een beetje gek, heb ik zelf verzonnen nu net. Ik weet niet of het bestaat, maar het is niet makkelijk om op die plek soms te komen. Er zit een heleboel wat je kan afleiden, wat je tegen kan houden, voordat je op die plek van stilte bent, in de woestijn misschien. En tegelijkertijd, als je echt vineyard wil worden, staat er. Hè? Daar kun je de Heer ontmoeten op die manier waar het om gaat. Ook in de vineyard. Dus als je dat graag wilt, maar je denkt van, ja, ik weet niet of ik dat kan of me dat gaat lukken. Een half uur zeg. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Nou, mogen we voor je bidden. Maar verder, al het andere waar je gebed voor nodig hebt, is natuurlijk ook welkom. Ik wil je zegenen. En dan daarna, als de band nog naar voren wil komen, ik weet niet of jullie nog een lied kunnen zingen. En daarna, dan gaan we, terwijl er gebeden wordt, de kinderen ophalen en ons klaarmaken voor kom eet. Nee, niet kom eet. Ja, ik gooi het altijd door elkaar. Meet and eat. Eat and meet. Goed. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat u dit verlangt, Heer. Ieder van ons uitverkoren heeft en roept, kom, volg mij. Ik wil je helemaal. Ik wil je zo dichtbij hebben dat het stof van wat mijn voeten opwerpen jou zal raken en bedekken. Dat je naar mij gaat ruiken. Dat je op me gaat lijken. En misschien zelfs wel een beetje andersom ook. Dat we ontdekken dat u ook een beetje op ons lijkt. Dat wij een beeld van u zijn. En uw beeltenis in ons gelegd hebt. Zo dichtbij, Heer. En ik bid u op dit moment om zegen voor ieder van ons. En de moed en de eerlijkheid om die vraag te stellen. Ben ik daarmee bezig u te volgen? Van u te houden? Met u te leven? Of was het langzaam maar zeker geworden tot, nee, ik heb mijn kaartje voor de eeuwigheid en voor de rest zoek ik het wel uit. En ik zegen je daarom in de naam van de Vader die jou lief heeft, die je bij name roept en die zegt, kom, volg mij. Jij bent, ik hoor bij jou en jij bij mij. En in de naam van de Heer Jezus die daarom zo dichtbij is gekomen. Om het letterlijk te laten zien wat hij bedoelde, wat dat betekent. En die zijn leven voor jou heeft ingezet. En in de naam van de Heilige Geest die je nu vandaag als trooster, als coach wil helpen om dat leven te leren leven. Amen.
Jullie zijn vrij om te blijven, maar je bent ook vrij om te gaan. Er is koffie en thee en daarna wel andere lekkere dingen. Dus je bent hoe dan ook vrij. Maar dit is het einde van de dienst. Punt komma. Einde.